Ik moet denken aan die tekst in Hebreeën waar staat van houd diegenen die u zijn voorgegaan, houd dat in gedachtenis en volg hun voorbeeld na. En dat is wat jullie met die 100-jarig jubileum, wat jullie hebben gedaan. Heel indrukwekkend. Ik voel me ook een beetje een deel van dit verhaal. Ik zei net aan Wout, weet jullie wanneer ik hier de eerste keer kwam? Weet jullie dat nog? Dat is het jaar 2000. Dus bijna een kwart eeuw. Goed. De titel van de preek vandaag is God is schoonheid. En ik zou willen beginnen met jullie iets te laten zien. Als je het plaatje... Ja, voilà, dat is het. Wat is dit? Oh, kijk, goed. Het is inderdaad een citruspers. Ontworpen, heel bekend ontwerp, van de Franse ontwerper Philippe Starck. Hij heeft heel veel bekende dingen gemaakt, de Franse designer. Maar na wat kijken we hier? We kijken hier eigenlijk naar een gebruiksvoorwerp. Iets wat we dagelijks zouden kunnen gebruiken in de keuken. Maar het gaat om niet zomaar een voorwerp. Het is mooi om te zien. Ja? Het heeft een hele speciale vorm. Mooi gestroomlijnd, precies een grote druppel. Het lijkt een beetje ook op de raket van Kuifje. Ik weet niet of jullie dat kennen. Er is heel goed over nagedacht. Perfect gestroomlijnd. We kijken hier naar design. En design, het woord, je zou het kunnen vertalen bij ons met ontwerp of vormgeving. En voor de meeste mensen, wanneer ze het woord design horen, denken ze aan iets heel luxueus, iets heel exclusiefs, iets wat ook heel duur klinkt. Maar toch, we realiseren ons dat misschien niet, maar elk voorwerp dat voor en door de mens wordt gemaakt, gaat door een proces van design, van ontwerp. Of het nu gaat om een flesje shampoo, om een lepel, om een zitbank, of om een huis, of een auto, wat dan ook. Er wordt altijd nagedacht over wat is de vormgeving, hoe gaan we het vormgeven. En dat zegt meteen iets over wie wij zijn als mensen. Wij mensen hebben niet enkel oog voor het functionele, een citruspers, maar wij willen ook nog dat de dingen mooi zijn. En dat is typisch aan de mens. Wij willen dat de dingen mooi zijn om daar te kijken en ook mooi om aan te raken. Neem het voorbeeld van een auto. Wat is een auto? Wel, een auto is eigenlijk een voertuig. Het is een manier om je op een veilige, gemakkelijke weg te verplaatsen van punt A naar punt B. Maar een auto is natuurlijk meer dan dat. De meeste mensen kiezen voor een bepaalde auto. Waarom? Omdat ze hem mooi vinden. Omdat ze verliefd worden op de vorm. En dat is een belangrijke aanschaf voor de dat is een belangrijke motivatie, bedoel ik, voor de aanschaf van een auto. Beauty sells. Schoonheid verkoopt. Vraag dat maar aan de autoconstructeurs. En ik moet denken aan een heel specifiek geval in de jaren 90, wanneer Ford in hun luxe segment een nieuw model lanceerde. Een specifiek model. En de wagen was, als we de autorecensenten mogen geloven, was eigenlijk zo goed als perfect. Wat betreft veiligheid, comfortabel, techniek, mechaniek, een zeer hoge kwaliteit. Alleen, bijna niemand kocht hem. Ik ga het model niet verklappen. Als je het wil weten, kom misschien na de dienst even bij mij. Want ik vind het raar om tijdens een dienst een model te vernoemen. Maar goed, de meeste mensen vonden het een verschrikkelijk lelijke auto. Sommigen noemden hem een diepzeemonster, anderen zeiden het is net een kikker met twee hele grote koplampen. Ook de achterkant was heel raar, dus de snuit was raar. De achterkant, in Vlaanderen zouden we zeggen de snoet en de poep, die waren heel raar. En wat de mensen ook zeiden, de specialisten, ja, maar het is een fantastische wagen, het hielp niet. Hij bleef in de etalage staan voor een paar jaar. Mensen willen een mooie auto. Mensen willen mooie dingen. Wij mensen zijn gevoelig voor schoonheid. En Je zou kunnen zeggen dat schoonheid een eigenschap is die ons onderscheidt van andere levende wezens. Iets wat toch een belangrijke rol speelt in ons leven. Als dat zo is, wat zou ons dat kunnen zeggen over het geloof? Wat heeft schoonheid te maken met God? Wat heeft schoonheid te maken met de Bijbel, met de kerk? Speelt schoonheid een rol in de beleving van ons geloof? Is er een relatie tussen die twee? En die vraag werd mij heel erg duidelijk toen ik als pas bekeerde christen ging ik naar de Bijbelschool. Ik was 1 jaar christen. En met enkele studenten hadden we een muziekgroep opgericht, waarmee we naar koffiebars gingen, naar kerken, evangelisatiesamenkomsten. En op een keer komen we met onze groep in een kerk ergens in West-Vlaanderen, waar de mensen de he en de ha niet kunnen uitspreken. Hè? Daar was het ergens. En na afloop komen we te spreken met een man die naar ons speciaal was komen kijken. En hij was ooit zelf opgegroeid in die kerk, maar, zegt hij, ik kom er praktisch nooit meer. Hij was een beroepsmuzikant. Ik denk dat hij het nog is. Hij speelt letterlijk de eerste viool in een van de grootste nationale orkesten die we hebben in België. En als we na afloop vroegen van waarom kom je niet meer, dan zei hij, ik vind de zondagdiensten vreselijk. De muziek trekt op niks. Vals, mensen vallen verkeerd in, de samenzang, niet alleen de muziek, maar ook het hele zondagmorgen gebeuren, de preek was saai. In één woord, het was allemaal armzalig en amateuristisch. En ik weet nog dat ik dacht, blasé, kunstzinnige ziel, hè? Gebrek aan schoonheid verhindert mij in mijn geloof. Maar een paar maanden later, de tweede gebeurtenis, was zomervakantie, werden wij met enkele van de mensen van onze groep werden wij uitgenodigd om voor de EO opnames te doen met 3 liederen. Het was namelijk zo, een van onze docenten van de Bijbelschool was gevraagd om een reeks voor de EO op te nemen over de nieuwe mens, over de filosofie enzovoort. En hij had gevraagd, zouden jullie niet voor die aflevering speciaal 3 liedjes kunnen componeren en dan gaan we dat opnemen en gaan we dat monteren tijdens die aflevering. Dus wij natuurlijk, wauw, vereerd, voor de tv mogen optreden in Hilversum. En om niets aan het toeval over te laten, kwam ik al een paar dagen eerder naar Nederland en we kwamen hier in Den Haag. Ik weet het nog heel goed, in het ouderlijk huis van een van de studenten. Ik heb daar dan een paar dagen gelogeerd. En we zouden, dacht ik, op dinsdag zouden we opnemen. En op zondagmiddag zegt die jongen die daar woont, zeg je van, laten we vanavond naar de avonddienst gaan hier in de Lutherse kerk in Den Haag. Ik dacht, oh nee, een traditionele dienst. Saai op zondagavond. Maar goed, oké, we gingen. En we stapten, ik weet niet of u het kent, maar die Lutherse kerk staat er nog steeds. De dienst zelf was niet van de Lutherse kerk zelf, maar het was een soort algemene dienst van gereformeerde kerken. En we stappen de kerk binnen, grote monumentale kerk, met zo nog een preekstoel tegen de pilaar gebouwd. Prachtige muziek komt ons tegemoet. Vanuit een monumentaal orgel, Sander van Marion, een van de bekendste orgelisten van Nederland, die speelde tijdens die dienst op het orgel. Wauw, was heel mooi. De kerk zat bomvol, mensen zongen mee uit volle borst, 2-3-stemmig, warme klanken. De dominee van dienst, een kleine man, kaal, met zo'n toga, gaat de preekstoel op en die begint me daar een vurige preek te geven over de Heilige Geest, de adem van God in ons allemaal. Het was fantastisch. Het voelde alsof ik in de hemel was. He, daarvoor, oh nee, niet de Lutherse kerk niet. Maar ik was helemaal onder de indruk van wat ik daar hoorde en zag. De hele sfeer, de muziek, de samenhang. En nu nog, na meer dan 40 jaar, want het was, dacht ik, in 1981, na 40 jaar krijg ik nog steeds kippenvel als ik daaraan denk. Voor mij is dat ooit de dienst geweest dat ik zeg van, kijk, zo zou het altijd moeten zijn. Prachtig gewoon. Is er een verband tussen schoonheid en geloof? Wel, van toen af wist ik het wel. Althans, ik werd me daarvan bewust. Want laten we eerlijk zijn, zoveel wordt er in onze kerken niet gepraat over schoonheid. Ja? Daarom dacht ik van, laat ik het toch maar even doen. Hoe zit het met de Bijbel? Is schoonheid daar een belangrijk thema? Wel, het is maar hoe je het benadert. Stel dat we een concordantie zouden nemen en we gaan alle teksten opzoeken waar het woordje mooi, schoon of schoonheid in voorkomt, dan ga je versteld staan, maar dan ga je heel weinig teksten vinden. Vergeleken met teksten waar geloof, genade, liefde, trouw in voorkomt. Je vindt ze heel weinig. Hier en daar kom je eens de uitdrukking tegen. Hij of zij was schoon van gestalte. Dat wordt bijvoorbeeld van Jozef gezegd in Genesis. Het wordt ook van het Joodse meisje Esther gezegd. Dat ze schoon was van gestalte. Of we gaan een beetje verder, we slaan Hooglied op. En daar zingt de bruidegom vol verrukking over zijn toekomstige bruid. Alles is schoon aan u, mijn liefste. Niets is er, of zonder enig gebrek, zijt gij. Of we gaan naar het Nieuwe Testament en daar vinden we helemaal aan het begin, in Jezus' bekende bergrede, waar hij zegt, kijk, koning Salomo in al zijn pracht, in al zijn rijkdom, in al zijn glorie, die kon nog niet tippen aan de eenvoudige schoonheid van lelietjes die hier op het veld bloeien. Dus door louter op zoek te gaan naar die woorden, zullen we er niet zoveel van vinden. Maar als we afstand zouden nemen en we kijken het verhaal, het grote Bijbelse verhaal van begin tot het eind, dan wordt het helemaal anders. Dan ontdekken we eigenlijk dat schoonheid een rode draad is doorheen het hele Bijbelse verhaal. Vanaf het allerprilste begin tot aan de laatste verzen van de Bijbel toe. Al in de eerste verse van het scheppingsverhaal, daar staat het zwart op wit. Telkens als God heeft gecreëerd, we kennen de zin, staat er en God zag dat het goed was. Nu, het Hebreeuwse woordje tov betekent niet alleen goed in de zin van aha, het werkt. Nee, vooral betekent het mooi, prachtig. En dat is ook hoe de meeste vertalingen dat hebben vertaald. Het was prachtig. En het staat er niet één keer, God zag dat het goed was. Het staat er niet twee keer, het staat er zeven keer. En het wordt nog eens extra duidelijk als we naar het volgende hoofdstuk gaan, hoofdstuk 2. Daar zien we dat God een prachtige tuin aanlegt waar de mens van kan genieten als hij erdoor loopt. En in die tuin, in die hof, staan bomen waarvan staat ze waren begeerlijk om te zien en heerlijk om van te eten. Zo begint het verhaal van God en de mens. Pure schoonheid. En als we dan een sprong zouden maken, helemaal naar het eind van de Bijbel toe, dan gaan we precies hetzelfde zien. Het laatste boek, Openbaring. Nadat Johannes de meest bizarre, maar ook mooie, maar ook vreselijke visioenen heeft gezien, van eindtijd, dan mag hij uiteindelijk een glimp opvangen van de eeuwigheid, van wat wij dan de hemel noemen. De plaats waar God onder de mensen zal zijn. En hij ziet een prachtige stad die van alle kanten schittert als een edelsteen, met, net zoals die tuin in het begin, een rivier die ontspringt, bomen die groeien. In één woord, prachtig. Ook daar pure schoonheid. Dus als we dat zo bekijken, dan moeten we concluderen dat schoonheid wel een plaats heeft in het plan van God. Van het begin tot het eind. Je zou kunnen zeggen, schoonheid, haakjes open, schoonheid, haakjes toe. En wanneer we dan naar het midden gaan van het verhaal, wanneer we de dichterlijke boeken lezen, dan zien we dat schoonheid daar wordt beschreven als iets wat eigen is aan God. En ik ga eventjes de volgende tonen. Bijvoorbeeld, dat is een hele bekende psalm, psalm 139, vers 14. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk ben gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Of we gaan een beetje verder, bekende boek Prediker, door Salomo geschreven. Daar zegt hij, hij, God, heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. En dat is, denk ik, de kern van de zaak. Waarom is er schoonheid in de wereld? omdat God dat heeft gewild. Omdat God dat zo heeft gemaakt. Of we zouden het zo kunnen zeggen, schoonheid vindt haar oorsprong in God zelf. En dat is altijd in de prediking en in de evangelisatie van de kerk van alle tijden, vooral in de vroege kerk, een heel belangrijk argument geweest. Wil je aan mensen uitleggen wie God is, hoe hij eruit ziet, wat zijn eigenschappen zijn? Kijk dan gewoon rond je heen. En je zal zien schoonheid. En dat leidt uiteindelijk tot God. Je kan er niet omheen. En er is een prachtige preek bewaard van Augustinus. Augustinus was een kerkvader. Ik denk dat ik persoonlijk de meeste mensen zeggen dat hij was eigenlijk de grootste theoloog van de vroege kerk. Leefde in de 4e en 5e eeuw na Christus. Heeft ontzettend veel geschreven. Heeft ook veel brieven geschreven die nagelaten zijn. En in een van de brieven tracht hij de heidenen, de ongelovigen, tracht hij te overtuigen van het bestaan van God. En kijk, ik zal het even voorlezen, want de tekst is nogal klein. Hij zegt het volgende. Ondervraag de schoonheid van de aarde. Ondervraag de schoonheid van de zee. Ondervraag de schoonheid van de lucht. En hij noemt dan nog een paar dingen. Ondervraag al die dingen, al die werkelijkheden. En zij zullen u allemaal antwoorden. Kijk naar ons en zie hoe mooi wij zijn. Hun schoonheid is als een belijdenis. Wel nu, die schepselen die zo mooi zijn, maar vergankelijk, wie anders heeft ze gemaakt dan diegene die de onveranderlijke schoonheid is? Schoonheid als een argument voor het bestaan van God. En eeuwenlang is dat heel belangrijk geweest voor theologen. Men heeft er zelfs een term voor bedacht. Het esthetisch argument. Of het esthetisch bewijs dat God bestaat. Als je alle schoonheid rondom je heen bekijkt, de natuur, hoe de dingen in elkaar zitten, dan kan je niet anders dan besluiten dat er een God achter zit. En ik als gelovige, ik vind dat heel logisch. Dat is inderdaad zo. En ik moet denken aan een wetenschappelijk experiment dat ik enkele jaren terug zag op de tv. En dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het programma ging over Hans Jenny. Hij was een professor natuurkunde in Zwitserland. En in de jaren 60 en 70 verbaasde hij de wetenschappelijke wereld met zijn onderzoek. Hij was er namelijk in geslaagd, houd u goed vast, om geluid te visualiseren. Dus om klank zichtbaar te maken. Wij vinden dat eigenaardig om te horen, want voor ons zijn horen en zien twee verschillende zintuiglijke zaken. Maar hij combineerde dat. Hij zegt, ik toon je hoe muziek eruit ziet. En hoe deed hij dat? Hij had kwartskorrels of zandkorrels, witte zandkorrels, die hij op een membraan, een zwart membraan, strooide, zomaar willekeurig. En aan die plaat of aan dat membraan had hij een geluidsinstallatie verbonden. En door het geluid begon die plaat te trillen. Want dat is nu wat geluid is. Dat zijn eigenlijk vibrerende golven. Ja? Maar nu komt het. Die kwartskorrels, of dat zand, die gingen spontaan een bepaald patroon vormen. En dat is nog niet alles. Bij elke toon, kreeg je een heel raar beeld. Ging je plots, al die zandkorrels gingen allemaal kleine rondetjes maken. Dan ging hij een hogere toon en dan zag je plots allemaal staafjes. Dan ging hij nog een diepere toon. Dan zag je allemaal mooie, rare beelden. Dus je zag dat zand of die kwartskorrels zo bewegen op die plaat. Organische patronen. Je zou het moeten zien, als je dat wil, en horen ook. Je moet eens op YouTube het woordje cymatics moet je eens indrukken. Kijk, ik ga je een beeld laten zien. Dit zijn dus de verschillende noten uitgedrukt in hertz. En je moet eens kijken. Dus je ziet dat zand, hij gooit een zand op een plaat. En dan begint dat spontaan, bij een bepaalde toon, begint dat allemaal van die mooie symmetrische vormen aan te nemen. En hij heeft het zelf cymatics genoemd. Kijk, want vandaag de dag zijn er ontzettend veel mensen die dat herhalen in een laboratorium op een gladni of een schladni plaat. Ik weet niet wat dat is. Maar het is een plaat die trilt, die je verbindt met een versterker. En je ziet het gewoon, ze gooien er zand op en ze beginnen te spelen. En dan zie je plots allemaal prachtige voorwerpen of prachtige symmetrische vormen zie je verschijnen. En men heet dat schematics. Het komt van het Griekse woordje kima of kuma, wat betekent golf. Dus je moet echt eens zoeken. Jenny en schematics. En dan ga je... Je gaat versteld staan. Althans, ik stond versteld toen ik het zag. Want ik vond het adembenemend. Want toen ik het zag, was ik verbaasd, maar diep ontroerd tegelijkertijd. Want ik dacht, zie je wel, hier zit iets achter. Ja?
Ik ga eventjes...
Hier zit toch iets achter. Hier zit een patroon in. Hier zit een design. Hier zit iets of iemand achter die dat heeft geschapen, die werkelijkheid. Sommige mensen, christenen, worden dan heel lyrisch. Die zeggen van, hey, wacht eens. Wat staat in het Johannesevangelie? In het begin was het woord. In het begin was er geluid. En als je ziet van hoe de schepping is gemaakt, je zou die twee eens met elkaar kunnen verbinden. Het zichtbare, tastbare en het onzichtbare. Ik weet niet of ik zo ver zal gaan, maar in ieder geval, voor mij was het ongelooflijk. Het besef, ik zie hier een plan. Ik zie hier een design. Symmetrie, schoonheid. En als gelovige zeg ik, ik zie hierin de hand van de Schepper. Het kan niet anders. Alles heeft hij voortreffelijk of alles heeft hij mooi gemaakt op zijn tijd. Er is een relatie tussen schoonheid en tussen God. En ik zeg het, als gelovige heb ik geen enkele moeite om dat te zien. Maar, een interessante vraag, zou schoonheid de mens kunnen leiden naar God? Er was ooit eens iemand die dat heeft geopperd, ik kom daar zo meteen op terug. Maar dus, leidt schoonheid automatisch tot het besef dat er een God is? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Wij leven in een gebroken wereld. Ja? Wij mensen zijn ooit verdreven uit dat paradijs, uit die tuin. En er is een breuk gekomen tussen ons en tussen God. En daarom denk ik dat schoonheid alleen ons niet tot God kan brengen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik een tijd geleden las ik een interessant interview met kardinaal Daneels. De man is ondertussen overleden. Hij was de aartsbisschop van België. En hij zei aan de interviewer, kijk, de mens kan langs drie wegen tot godskennis komen. De eerste weg is het ware, verum. Hij noemde dat Latijn. Hè. De katholieke theologie is vaak in het Latijn geschreven. Dus je kan God leren kennen door het ware, het verum. Je kan hem ook leren kennen door het goede, bonum. Maar je kan hem ook leren kennen door pulchrum, het schone. Dus dat zijn drie wegen om God te leren kennen. Wel nu, in het verleden, zegt hij, heeft de kerk heel veel nadruk gelegd op die eerste twee. Waarheid en het goede. En kijk, dat is ook wat wij christenen doen vandaag de dag. Als we het hebben over, als we de Bijbel openslaan, of we praten over het geloof, of ons geloofsleven, dan hebben we over het ware. Wat is waarheid? Wat staat er in de Bijbel? Is het echt gebeurd? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Verum. Maar dan hebben we het vooral ook over bonum. Goed handelen. Wat is een goede christen? Wanneer ben je goed bezig als christen? Het goede. Maar pulchrum, zegt hij, daar hoor je niks van. En hij zegt, het is tijd dat wij als christenen terug schoonheid gaan zien, meer aandacht gaan beschouwen aan schoonheid. En schoonheid misschien zelfs als een middel voor evangelisatie zien. Omdat de moderne mens daar gevoelig voor is. Ik begrijp hem volkomen, maar ik weet niet of ik het helemaal eens ben met hem. Schoonheid is belangrijk. En ja, ik heb mij ook als christen vaak geërgerd aan hoe evangelische vaak dingen aanpakken. Ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar toen ik pas christen was, dan kwamen de evangelische christenen kwamen samen in aftandse gebouwen. Ik weet nog dat wij een samenkomst hielden in wat vroeger een café was geweest, waar nog de bierlucht hing en de sigarettenlucht hing. Het was heel amateuristisch en ik denk van, oh, ja. Ik vind inderdaad dat wij als evangelische christenen ook meer aandacht zouden mogen besteden aan schoonheid, aan mooie dingen. Want schoonheid kan inderdaad een weg zijn, iets om ons op weg te helpen, om onze ogen te openen, om ons een duwtje te geven van, wauw, er moet meer zijn. We zijn nu in de vakantieperiode, heel veel mensen bezoeken dan mooie plaatsen, zien adembenemende landschappen en zeggen van, wauw. En misschien zeggen ze wel, maar hier moet toch iets meer achter zitten. Maar ik denk verder dan dat komen ze niet. Want om God werkelijk te leren kennen, is meer nodig. Zijn openbaring, het feit dat hij zich heeft kenbaar gemaakt in zijn woord en in zijn zoon. Met welke ogen kijken wij naar de werkelijkheid? Zien wij de wereld, de natuur, de schoonheid? Ik zeg altijd, bekeerde ogen kijken anders naar de werkelijkheid dan onbekeerde ogen. Denk aan de twee moordenaars aan het kruis. Waarom is de ene gered en de andere niet? Wel, de ene die keek verder dan wat hij zag. Die man die naast hem was, was geen misdadiger. Maar hij zag hem als de zoon van God. En de ander heeft dat niet gezien. De manier hoe wij naar die dingen kijken. En daarom, ik zeg het nogmaals, we leven in een gebroken wereld. Van die schoonheid is vandaag de dag vaak niet veel te merken. Denk aan de oorlog. Denk ook aan de opwarming van de aarde. Elke dag horen we berichten over extreme temperaturen, vluchtelingenstromen, een tijd geleden de COVID-pandemie. En een ongelovige zal daarom zeggen, zie je wel, er is geen God. Vanwege die zaken. Maar een gelovige die kijkt verder, die kijkt dieper. Een gelovige, of ja, het maakt veel verschil uit of je met een wedergeboren hart kijkt naar de wereld of niet. Wij weten dat wij gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. En ja, dat beeld heeft een flinke knauw gekregen. Maar toch, in heel veel dingen, in de liefde, in de genade, in goedheid, in de mooie dingen, in de kleine dingen, kunnen we toch nog een restant zien van dat goddelijke beeld. En wij geloven dat dat beeld ooit helemaal terug hersteld zal worden. Dat alles weer mooi en nieuw gecreëerd zal worden. En dat wij God in al zijn schoonheid en al zijn heerlijkheid zullen mogen aanschouwen. En zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, zoals ooit drie van zijn discipelen op een berg, ik heb er ooit hierover gepreekt, plots verder keken en ze zagen niet meer de mens Jezus, maar ze zagen een goddelijk wezen in al zijn heerlijkheid, in al zijn schoonheid. En zo geloven wij, en wij vertrouwen erop, dat wij die schoonheid, die heerlijkheid, ooit permanent zullen kunnen aanschouwen. Amen.